Goed, we gaan weer verder. We hebben er heerlijk van gezongen en met elkaar het avondmaal gevierd. En nu gaan we naar Gods woord luisteren. Ja? En dan gaan we verder met het onderwerp waar ik nog, denk ik, nu nog één of twee keer over zal praten. En over het punt van onze vrijheid in Christus. We zijn, denk ik, ja, hoe kom je dan bij de grote witte troon uit, ja. Ik zou zeggen, nou, gaan ze allemaal weer opnieuw luisteren vanaf het begin. Maar nee, natuurlijk, het heeft ook te maken met het oordeel en het beoordelen. Wij zijn vrij in Christus, hè. De basistekst is dat Paulus zegt, staat in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dat is een, dat draagt hij ons op. Dat zegt hij tegen ons. We moeten ons niet weer met een juk laten opleggen, want we zijn vrij. Nou ja, kun je dan alles doen en laten wat je wil? In principe ja, maar dat is niet wat God leert. Ja, we hebben het juist met avondmaal eigenlijk ook juist gevierd. Ja, dat het juist een schande is. Ja, dat je als een ongelovige gaat leven, dat je schaadt je eigenlijk tussen de ongelovigen. Ja, die hem aan het kruis geslagen hebben. Nou, dat wil ik gewoon niet. Dat is wat God niet wil, maar ik hoop dat wij dat allemaal ook niet willen. Nou, dus, en dan kom je natuurlijk op een gegeven moment, oké, ik ben vrij en dan krijgen we de levensheiliging. En dan worden wij uiteindelijk als gelovigen, komen wij voor de rechterstoel van Christus. En toen hebben we ook gezien dat de grote witte troon wordt daar, bij veel mensen die niet recht snijden, weten soms niet het verschil. En die denken voor de grote witte troon te komen, omdat ze natuurlijk niet begrijpen dat je 100% bevrijd bent. En de grote witte troon, daar kom je echt voor de rechter die daar de eeuwige straf uitspreekt. En niet een weegschaal van als jij als gelovige of jij wel je goed geleefd hebt. En dan word je misschien of krijg je eeuwig leven of je krijgt misschien wel de eeuwige straf. Nee, dat niet van dat alles, want voor de grote witte troon komen alleen ongelovigen. Maar in feite, voordat we verder gaan, wil ik eerst open in gebed. Ja, Heer, ik wil toch ook eerst u tegen u vragen, Heer, dat u ons wil licht geven op uw woord, Vader. En dat uw geest in ons allen mag werken door uw woord. En dat sommige teksten lijken, die kennen wij gewoon, Vader, die weten wij gewoon. En toch, Heer, kan het ook zo zijn dat er toch weer dingen zijn waardoor wij toch weer meer licht op iets, op een bepaald ding krijgen. En zo bid ik ook voor vandaag, Heer, dat u ons mag versterken en ook licht geven op uw woord. En dat vraag ik voor in ieder van ons, in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Nou, de grote witte troon gaat nog eventjes terug en dan spring ik over naar de rechterstoel van Christus. Nog even als afsluiting. Ik heb vorige keer natuurlijk dat op een tekeningetje gezet. En in feite is de grote witte troon, kijk, wij komen voor de rechterstoel van Christus. Wat gebeurt daar? Daar wordt geoordeeld. Nou, wij brengen dat heel gauw in verband met veroordelen, met straf. Maar oordelen is iets, oordelen of iets goed of fout is. Goed of, ja? Dus dan, wij in het Nederlands kunnen ook nog zeggen, beoordelen. Er zit ook het woordje oordelen in. Maar dat klinkt een beetje wat beter in onze oren. Maar in feite, als je het goed begrijpt, dan snap je dat. Dus wij worden daar beoordeeld als gelovigen, ja? Nou, in feite is de grote witte troon ook een beoordelingstroon. Want alle gelovigen, vanaf Kain tot en met de allerlaatste die in ongeloof sterft, gaan naar de hel. En de hel is een bewaarplaats totdat ze eenmaal ongelovigen, zei ik toch? Ik zei toch geen gelovigen? Zei ik gelovigen? Oh, gelijk even, maar even op het matje roepen, want dat klinkt natuurlijk heel raar. Maar dat heb ik echt niet in de gaten gewoon. Maar het zijn ongelovigen die natuurlijk, die daar komen. En daar worden ze gewoon bewaard. Het is gewoon een bewaarplaats eigenlijk. En net zoals er nu ook mensen komen, die worden gearresteerd. En dan worden zij in het huis van bewaring gestopt. Dat heet niet voor niks huis van bewaring. Nu, ik snap dat nu. Ze worden bewaard totdat ze even voor de rechter komen. En daar wordt de uitspraak gedaan. En dan gaan ze naar naar de gevangenis. Niet meer naar het huis van bewaring, maar naar de gevangenis om hun straf uit te zitten. Dus ook mensen die in de hel zitten, worden nu al die tijd bewaard in het huis der bewaring. Ja, het is alleen niet zo'n pretje als hier. Geen tv, niks. Je zit midden in de hel, in het vuur. Denk aan de rijke man. Dus echt niet leuk daar. Alleen het wordt nog veel erger, want dan kom je in de poel des vuurs. Nou, en ze worden dus bewaard tot het moment, en dat is hier in Openbaring 20, dan zullen ze opstaan. En dat noemt hij de tweede opstanding. Dat is goed om te begrijpen. En ieder die geen deel heeft aan de eerste opstanding, maar aan de tweede, dat betekent dat hij verloren is. Dan denk je, hoe bedoel je dat nou precies? Nou, kijk in Openbaring 20 vers. Ik lees het eventjes helemaal, 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot en geen plaats is voor die gevonden. Hier zien we tegelijkertijd ook het moment. Ja? De aarde en de hemel zijn weggevloot. Daar kunnen we daar niet helemaal over gaan praten. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En tussen de tijdstip van de oude hemel en de oude aarde en de nieuwe hemel en nieuwe aarde, met ook daarom het nieuwe Jeruzalem, ja, die komt op de nieuwe aarde. Dat tijdstip daartussen, dan komt dat grote oordeel. En dat is niet zo raar, want dat betekent dat al het oude, de zonde en alles, daar wordt op dat moment mee afgerekend. De dood en de hel gaan in de poel des vuurs. Alle ongelovigen zijn geoordeeld. En dan kan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. Nou, en ik zag de doden, vers 12, kleine groot, kijk, staande voor God. Dat zijn de ongelovigen. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Zie het? Ze werden naar hun werken geoordeeld. Ja, omdat als je in de hel zit, dan ben je reeds verloren. Dus die straf, en dan ga je eenmaal naar de poel des vuurs, maar je krijgt ook nog een straf nadat je geleefd hebt. Dus iemand die 100 mensen op zijn geweten heeft, gemoord heeft of verkracht heeft, noem ze allemaal op. En wij hebben wel eens dat je zegt, jongen, hoe kan iemand, komt bijvoorbeeld zijn hele leven goed mee af. Hij is nooit gepakt of hij heeft een goed leven geleid en hij heeft van alles op zijn kerfstok. Oorlogsmisdaders bijvoorbeeld. Ja, die ene in Duitsland nu, is in het nieuws. Een Nederlander, die loopt nog steeds vrij rond. En dan zeggen ze, hij ontloopt zijn straf, want kijk wat hij gedaan heeft hier in de oorlog. Nou, dan weten wij, nou hij ontloopt hier dan wel zijn straf. Maar straks, niet hoor, want dan komt hij voor de rechter. En dan zal hij ook op basis wat hij hier in zijn leven gedaan heeft, is er geen gelijkheid in straf. Ja, het is allebei erg als je in de poel des vuurs komt. Maar toch, God is een God die zal rechtvaardig oordelen. Dus iedereen in het leven zal geoordeeld worden. Nou, wij hebben dat achter de rug vanwege Christus aan het kruis. En als gelovigen zullen wij dan nog wel beoordeeld worden. Maar voor de rest, uiteindelijk ook alle ongelovigen zullen ook allemaal, omdat zij hebben Christus niet aangenomen als hun redder, die voor hun zonde stierf. Dus wat zegt de mens daarmee? Die zegt, nou ik kan het zelf wel of ik wil het niet. Nou, dan zal hij straks voor de rechterstoel van Christus, of met mij hoor, voor de grote witte troon, dan zal inderdaad zijn hele leven, dan zal hij dus voor zijn zonde wel gaan boeten. Nou, en daar zit een prijskaartje aan. Ja, inderdaad. Het ligt er nou of leven jij in zonde geleefd hebt. Maar voor de ene zal dat die straf dus zwaarder en ernstiger uitvallen als voor de ander. God is een rechtvaardige God, anders zou hij niet rechtvaardig zijn. En de zee gaf de dood die in haar waren en de dood en de hel gaven de doden die in haar waren. En zij werden geoordeeld, zie het, en iegelijk naar hun werken. Als dat gebeurd is, dan is de hel leeg. De dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. De laatste vijand is de dood, ja. Dus de allerlaatste vijand is ook weg nu. En dan kan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beginnen. En het wordt in de poel des vuurs, en de poel des vuurs wordt genoemd de tweede dood. Dus als we spreken over de tweede dood, wat heeft Christus gedaan? Christus heeft voor mij de tweede dood gestorven. Hij is voor mij gestorven om mij hiervan te redden, dat ik niet in die poel des vuurs zou komen. Ja? En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus ja, als we even kijken naar vers 6, een bladzijtje terug. Wat zegt Johannes daarover? Hij zegt, nou niet daarover, hij zegt, voordat het duizendjarig rijk begint, dan zegt hij, dan zijn natuurlijk Israël gaat het koninkrijk in, en Abraham en David, al die Israël koninkrijksgelovigen, oud-testamentische gelovigen zullen opstaan. En hij zegt, zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koning heersen 1000 jaren. Dus je ziet hier de eerste opstanding. Ja, Johannes weet natuurlijk niet van ons, van het lichaam van Christus. Want als dit gebeurt, is het lichaam van Christus waar? Wij zijn hier helemaal niet. Want wij zijn namelijk bij de Heer, want wij worden opgenomen voordat deze tijd begint. En wij, ja, Harry en ik hebben het al eens over, wij noemen dat de nulde opstanding, de nulde. Ja, dat is de geheime opstanding, die gebeurt hier in de bedeende genade. Dat is alleen voor het lichaam van Christus. En die was geheim. Maar Johannes noemt dat in overeenstemming met profetie de eerste opstanding. En waarom noemt hij dat de eerste opstanding? En wij weten, wij zijn eigenlijk daarvoor. Maar goed, dat was dus geheim. Dat wist hij niet. Maar omdat na deze opstanding van de geloven die het koninkrijk ingaan, komt er nog een tweede opstanding. En dat is de opstanding van de doden, de ongelovigen. En die komen voor de rechter, voor de grote witte tronen. Die worden veroordeeld in de poel des zuurs. Zie je, dat noemt hij de... Kijk nog maar even terug naar vers... opstanding. Eerste opstanding, kijk in vers... 12 zie je staan, ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Ga met mij mee even naar Daniël 12 vers 2, even naar het Oude Testament. Twee opstandingen dus, ja. Daniël 12 vers 2. Daniël 12 vers 2, allerlaatste hoofdstuk bij Daniël, bladzijde 977. Daniël 12 vers 2, en die sprak al over die opstanding. Zeg dus niet van in de Oude Testament kunnen we niks over de opstanding vinden, want er is genoeg over te vinden. Job wist ook al dat hij zou opstaan. Abraham wist het ook. Dat wisten ze. En in Daniël 12 vers 1 en 2, en te die tijden, dat is weer in de toekomst, ja, zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volk staat, volk Israël. Als het zulk een tijd de benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te die tijden zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Hey, dat hebben we net gelezen, hè? Wie niet in het boek des levens staat, spreekt hier over Israël, hè? Dus die zullen verlost worden. Dat volk Israël, wat is voor hun de verlossing? Dat zij dat koninkrijk ingaan. Dat laatste met in Openbaring 20. Zie je? De eerste opstanding. Het zegt in vers 2, kijk maar. En velen die van hen die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken. Deze ten eeuwige leven en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Dus wat zegt Daniël hier? Er zal dus uit Israël zullen, hij spreekt er even over het volk Israël, er zullen mensen die zullen tot, wat staat daar, eeuwige afgrijzing en tot eeuwig leven opstaan. Nou, degene die in het boek des levens staan, degene die de Messias hebben aangenomen, die gaan het koninkrijk in. En kijk, die zullen ontwaken uit de stof der aarde. Wat betekent dat? Dat ze zullen opstaan. Dus wij staan op, maar de ongelovigen staan ook op. En ze zullen moeten. Want ja, hoe kan je trouwens, hij zegt, voor mij zal alle knie buigen. Hoe kan je buigen als je niet staat? Ja, je moet staan om te kunnen buigen. Dus ze zullen opstaan en ze zullen gedwongen zich onderwerpen. Ze zullen moeten buigen en moeten belijden dat Jezus de Heer is. En dat is gebeurd voor de grote witte troon en dan zullen ze veroordeeld worden. Maar goed, je ziet dus dat uiteindelijk iedereen die sterft, die slaapt. De gelovigen en ongelovigen, dat noemt hij slapen. Omdat ze zullen eenmaal, wat is ontwaken? Wakker worden. Daar noemt hij de dood slapen. Wij geloven niet in zielenslaap, want als wij sterven gaan we onmiddellijk naar de Heer en we zijn gewoon bewust. Er zijn teksten genoeg van die dat bewijzen. Maar tot eeuwige leven en tot eeuwig afgrijzen. Dat is mooi wat hier staat, hè? Sommige mensen die geloven dat eeuwig in de Bijbel, kan je allemaal, is niet helemaal eeuwig, is zus en zo. Maar hier staat een eeuwige afgrijzing. Als dat niet eeuwig is, die afgrijzing in het poel des vuurs, dan betekent ook dat wat hier staan, het eeuwige leven ook niet eeuwig is. Snap je? Maar wij hoeven niet te goochelen met woorden. Het staat hier duidelijk. Een eeuwige afgrijzing, dus het poel des vuurs, is ook niet een vage vuur. Ja, van wat natuurlijk de katholieke leer is, van nou ja goed, je komt even in het vagevuur. En we hebben nu, dat vertel ik nog een ander keertje wel, over dat boek. Maar katholieke leer is natuurlijk vagevuur, en dan zit je dan tijdelijk, ja, purgatory, Engels. En dan word je voor de laatste dingen nog geboet, en daarom kunnen mensen ook voor mensen nog voor in het vagevuur bidden, dat het misschien een beetje draaglijk is, maar uiteindelijk is het tijdelijk, en dan kom je er weer uit. Nee, deze afgrijzing is eeuwig. Mensen zeggen wel eens, hoe kan een rechtvaardige, liefdevolle God dat nou doen? Ja, maar hij heeft zijn zoon gegeven om je juist hiervan te redden. Zijn eeuwige zoon, die heeft die eeuwige afgrijzing, heeft hij ervaren aan het kruis in zijn ziel. Om ons daarvan te redden. Wat kan hij dan nog meer doen? Ja? En tot eeuwige leven. Oké. Dus je ziet, Israël. Dus voor de grote witte troon komen de ongelovigen. En die zullen ook, die zitten reeds in de hel. Die worden daar bewaard. Totdat ze eenmaal voor de rechter komen. En dan zullen ze daar de straf krijgen. En dan in de poel des vuurs geworpen worden. Tot eeuwige afgrijzing. En allemaal in overeenstemming met de werken die ze gedaan hebben. Maar, want voordat ik naar de rechterstoel van Christus ga, praat ik nog even over Israël. Over wat gebeurt er met de gelovigen die het koninkrijk ingaan. Ik bedoel, wij worden beoordeeld. Maar dat is Gods principe altijd. Voor de gelovigen uit het lichaam van Christus, voor de gelovigen uit het volk Israël en voor de ongelovigen van alle tijden. Ja? Dus ga met mij even mee naar Lucas 19. Want wij lezen, als je net kijkt in Openbaring 20, dat je ziet, ze zullen met hem heersen als koningen en priesters de 1000 jaren. En ook daarna in de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, blijven op aarde ook Jood en Heiden hebben. Kijk, in Lucas 19 zie je dat ook Israël zal worden beoordeeld. En dan weten we, die ponden, ja, dat die gelijkenis. In vers 19, vers 11. En als zij dat hoorden, hè, dat hij in vers 10 zegt dat de zoon des mensen was gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden dat het koninkrijk God terstond openbaar zou worden. Ze dachten gelijk, er komt de koning, het gaat onmiddellijk gebeuren. Ja, daar keken ze naar. Maar toen zei hij, in vers 12, een zeker welboren man reisde in een vergelegen land om voor zichzelf een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. Het gaat over de Heer Jezus, ja, die gaat naar een vergelegen land, ja, die gaat naar de hemel. Ja, en daar ontvangt hij dat koninkrijk, dat weten we. Want hij zal daarvan terugkomen als wat? De koning, de koningen. Hij was hier op aarde niet als de koning, maar als de leidende knecht. Deze Heer, ja? En hij is opgevaren naar de hemel, maar dan komt hij terug totdat de vijanden zijn aan zijn voeten gelegd. En dan komt hij als de koning der koningen. Zie je, en ontvangt hij dat koninkrijk. Zie je, en dan weder te keer. Dat gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. En geroepen hebbende zijn 10 dienstknechten, gaf hij hun 10 ponden en zeide tot hen, toet handeling totdat ik kom. Dus wat heeft de Heer Jezus gedaan toen hij op aarde was? Hij liep er rond en hij heeft zijn toekomstige regering heeft hij in feite samengesteld, namelijk de 12 apostelen. Hij heeft zijn naam gegeven. Ja, en hij heeft ook de kleine kudde vergaderd, die dan hem dan volgde. En we weten, met Pinkster is dat verder gegaan. En heeft hun geïnstrueerd. In feite toegerust voor de tijd die komen gaat. Want zij moeten het evangelie ten eerste aan het volk Israël zelf brengen. En daarna moet het volk Israël het naar de heidenen gaan brengen. Dat is wat er gebeurt. Dus die 10 dienstknechten, die geeft hij dus hun 10 ponden en doet handeling totdat ik kom. Nou, en zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na. Nou, wat heeft Israël gedaan? Zijn burgers van het koninkrijk Israël hebben hem gehaat. Christus, ja. En zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Nou, de climax was natuurlijk bij de steniging van Stefanus. Ja, hij is gekruisigd. Daarna is hij opgestaan. En nou, de 12 apostelen, wat hebben die gedaan? Die zijn aan het werk gegaan. Met die ponden, ja. Maar uiteindelijk, we weten, ze zijn vervolgd. De burgers die haten de politieke en religieuze leiders, hebben Christus en zijn volgelingen gehaat. En zonden hem gezant erna. Nou, inderdaad, Christus is gekruisigd. En uiteindelijk, Stefanus, in feite hebben ze hem ook nagestuurd. Want die hebben ze gestenigd, dus die is ook naar Christus toe. Nou, en het geschiedde toen hij wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem zouden geroepen worden, die hij het geld gegeven had, opdat hij weten mocht wat een iegelijk met handelen gewonnen had. Nou, we weten, de bedenkende genade staat, is nu ertussen. Maar de toekomende toorn die komen gaat, als wij zijn opgenomen, dan gaat dit allemaal spelen. Dan gaat die kleine kudde, ja, die wordt vervolgd en je moet de Messias aannemen of niet. En die zullen ook natuurlijk aan de Joden vertellen wat de ware Messias is. Dat is met die pond aan het werk gaan. En dan wordt hij, nou zie je, toen hij wederkwam, toen de Heer Jezus Christus terugkwam, en het koninkrijk, nadat hij het koninkrijk ontvangen had, we weten dat als hij terugkomt op aarde en het koninkrijk ingaat. En dan gaat hij, voordat dat gaat beginnen, zal Israël, de kleine kudde, de gelovigen, die zullen ook beoordeeld worden op wat heb jij met mijn evangelie en met mijn zoon gedaan. Met mij gedaan. Zelfs als bij ons. Zelfs als bij ons. Ja, wij zijn, wat zijn wij? Gezanten van Christus, toch? Wat heb jij als gezant gedaan? Wat zijn wij? We zijn ook een arbeider. Wat heb je als arbeider gedaan? Je bent ook een landman. Je bent ook een soldaat. Ja? Wat heb je met al die dingen gedaan? Dat wordt allemaal beoordeeld. En dat geldt ook voor Israël zometeen. En de eerste kwam in vers 16. Heere, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem, wel gij goede dienstknecht, terwijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb macht over 10 steden. Vers 18. Die heeft 5 ponden, dan zie je 5 steden. En dan zie je op een gegeven moment in vers 20, een ander kwam zeggende, zie hier uw pond, het welk in een zweetdoek weggelegd had. Want ik vreesde u, omdat gij een strafmens zijt. Gij neemt weg wat gij niet gelegd hebt, en gij maait wat gij niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht. Gij wist dat ik een strafmens ben, nemende weg wat ik niet gelegd heb, en malende wat ik niet gezaaid heb. Waarom hebt gij dan, nou ja, kijk in vers 24, dan zie je dat pond wordt van weggenomen. Nou, hoe sterk zijn is de gelijkenis met ons, ja? Want daar gaan we het de volgende keer over hebben. Denk bijvoorbeeld aan 1 Korinthe 3, met goud, hooi en zilver, goud, zilver, kostelijke stenen, of hooi en stoppelen. Hier zie je ook gelovigen uit het kleine kudde. De een die krijgt een hogere beloning, en de ander minder, en de ander gewoon niks. Maar hij blijft wel in de kleine kudde. Bij ons ook, wij blijven wel in het lichaam van Christus. Alleen de beloning, maar denk goed na, wat wij hier zien is een afspiegeling van het hemelse. Mozes moest de tabernakel maken naar het beeld wat hij in de hemel gezien had. Je ziet, hier gaat over steden. Zij krijgen beloningen in steden. Dat heeft te maken met regeringsautoriteit uitoefenen. Nou, wij hebben het ook over, wij zullen eenmaal de engelen regeren. De machten, en wij hebben ook met overheden en machten te maken. Hier boven in de hemel, wat wij nu niet zien, maar in de toekomst wel. Dus het is mooi vergelijkbaar. Maar hier zie je dus 5 ponden, 5 steden. 3 ponden, 3 steden. 1 pond, 1 stad. En geen pond. Ja, dan heb je waarschijnlijk, dat weet ik ook niet precies, dan heb je dus niks. Nou. Dus kijk even met mij in Lucas 22, vers 29. Dus wat ik hiermee wil zeggen, Israël zal de wereld gaan regeren met Christus aan het hoofd. En de Heer Jezus heeft zijn regering reeds samengesteld, namelijk in vers 29, Lucas 22, vers 29. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft. Kijk, het koninkrijk is al voor Christus en hij verordineert het ook aan wie? Hier, want wanneer zegt hij dat? Het is bij het Pascha is dat. En wie zaten bij het Pascha? Alleen de apostelen. Dus aan hun wordt het koninkrijk verordineerd, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel, in mijn koninkrijk, zie, mijn tafel, mijn koninkrijk, en zit op de tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Nou, in Openbaring 20 lazen we net, ja, voor de grote witte troon, voordat het koninkrijk begint, ze zaten op koning en heersen met hem. Maar goed, hier spreken we over de 12 geslachten Israël. Dat betekent regeren van de 12 geslachten. Wij zullen ook engelen oordelen. Wij zijn boven de engelen gesteld. Wij gaan geen engelen oordelen in die zin welke goed en kwaad is. Want alle engelen die kwaad zijn, die zitten niet waar wij zijn zometeen. Maar dat heeft met onze positie te maken. En van hun ook, hier, maar dan hier op aarde. Maar Israël, ja, we hebben nu de Verenigde Naties, maar dan is het het Verenigd Koninkrijk van Israël, de 12 geslachten van Israël. Niet de Verenigde Naties van alle heidenvolken, maar de Verenigd Israël, de 12 stammen, geslachten van het volk Israël, zullen deze wereld gaan regeren. Met Christus aan het hoofd, vanuit Jeruzalem. En dan weten we ook, je hebt hoge overheden en je krijgt, dat is een piramide, lagere overheden, hup, 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 hup. Landen, provincies, dorpen, steden, allemaal overheden. Zo moet je dus zien hoe Israël, die gaat hier regeren wereldwijd. En overal zullen Joden dus deze wereld gaan regeren. Ja, daar moeten ze nou toch echt niet aan denken, ja? Deze wereld. Maar het gaat wel gebeuren. Nou, en dan zie je dus die 12 geslachten. En kijk even mee. Dat is dus de 12 apostelen. En dan kijken we even naar 29, oké, dat heb ik gelezen, ja. Oh ja, en die 10 ponden, dat heb ik net gezien. Dus die 12 apostelen zijn aan het hoofd en dan zie je de rest van de kleine kudde, dat wordt allemaal keurig verdeeld. En nogmaals, dat heeft dus te maken, en dat is voor ons ook zo, hoe jij nu in dit leven, de rechtstoel van Christus, investeer jij voor in de toekomst. Wat je nu doet, daar gaan we het nog over hebben, maar dat geldt voor hun dus ook precies hetzelfde. Nou, nog één tekst en dan gaan we naar de rechtstoel. Zacharias, in het Oude Testament, Zacharia, ik zeg het niet goed, Zacharia. 8. Dat zij nog even te laten zien over de gehele aarde zullen regeren. Zacharia 8. En in vers 20. Alzo zegt de Heere, 1021. Alzo zegt de Heere, der heerscharen, nog zal het geschieden, dat de volken, meervoud, dus dat betekent de heidenvolken, en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig, ja, vlijtig, wat is vlijtig? Snel, snel, snel! Heen gaan om te smeken het aanzicht des Heren, en om de Heren der heerscharen te zoeken. Men zegt al eens, we kunnen toch God niet zoeken? Wat er was geleerd? Hier staat heel wat anders. Ja, we gaan hem zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heer der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aanzicht des Heeren te smeken. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen. Ja, de slip grijpen zullen van 1 Joodse man, zeggende, wij zullen met uw lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met uw lieden is. Dit is in het koninkrijk. Als Israël verlost is en regeert. En die zegt, hey, 10 verschillende tongen, ja, dus dat zijn Nederlanders, Duitsers, Polen, Amerikanen, Engelsen, ja. Slip van 1 man grijpen. En dan zeggen ze, wij zullen met uw lieden gaan. Dat wil zeggen, waar vindt dat plaats? Dat is dus hier, een Joodse man is dus hier te vinden. Ja, want er staat daar. Het zijn allemaal buitenlanders. En zij gaan naar de Joods en ze weten, God is met jullie. Dus er zijn, ja, ook wij hebben het gezien, zijn wereldwijd regeren zijn. Maar de Joden, wat doen die? Die gaan ook elk jaar naar de feesten. Ja. En daar zijn ook de offers, zullen daar weer gebracht worden om de heidenen ook te leren, ja, wat Christus is in beeld gebracht, wat Christus is gedaan heeft. En daarom gaan ze ook mee naar Jeruzalem, om daar te leren. En zo niet, dan gaat de Heer hun richten. Want hij zal hoeden met een ijzeren scepter. Nou fijn, dit was even om te laten zien, dat je ziet dus, het loon is ook voor het volk Israël, naar wat ze gedaan hebben. En dat heeft te maken met uiteindelijk 10 steden, het zal te maken hebben met de regering van het volk Israël over de heidenen. Ja, nogmaals, daar moet men nu niet aan denken, maar het gaat echt gebeuren. Nou, wij leven dus nu in een heel andere tijd. Ja? Laten we even naar 2 Korinthe 5 vers 21 gaan, want Maarten zei het net al in zijn gebed. En die tekst wil ik toch even lezen. Wij komen ook voor de beoordelingstroon, ja? De rechterstoel van Christus. En die is altijd geheim geweest. Niemand die daar wat vanaf wist, want het was totaal onbekend. Maar, oké. Het oordeel is natuurlijk, heeft plaatsgevonden, ja? En daar beginnen wij mee. 2 Korinthe 5 vers 20 en 21. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is waar wij mee beginnen. En dat wij ook met Paulus kunnen zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Ja, ik ben met hem gekruisigd. Ja? En ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Die zich voor mij heeft overgegeven. Ja? En is die heeft zich voor mij zijn leven gegeven. Ja? En zo niet? Dan weten we. Dan komt hij met vlammend vuur wraak doen over degene die hem ongehoorzaam zijn. Maar dat hebben wij achter de rug. Dus het oordeel, het kruis is geweest. Nou, en nou, je ziet hoe belangrijk het is dat wij dat onderscheid weten te maken. Ja? En als we even naar Romeinen 15 gaan, daar staan we, zien we het binnen een paar versen heel mooi staan. Want wij leven in de bedeende genade, maar wij leven ook... kijk, wij weten het. Hè? Hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheid van zijn wil. Dat hebben we woensdagavond nog met Peltok kunnen bezien in de Bijbel. En dat is voor veel mensen natuurlijk moeilijk te begrijpen. Dat de Heer Jezus, ja, dat je zegt, ja, ik volg Jezus niet zoals hij hier op aarde liep. Ja, dat is eigenlijk ondenkbaar. Maar wij volgen Jezus wel. Natuurlijk volgen wij hem wel. Maar kijk, in Romeinen 15 vers 8, om dat verschil goed aan te geven, voordat we verder gaan. Vers 8, ja. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar geworden is. Van wie is hij de dienaar? Van de besnijdenis. Vanwege de waarheid Gods, opdat hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen. Dat is waar het om gaat. Christus is een dienaar van de besnijdenis. En wat is de ben ik besneden? Nee, ik ben niet van de besnijdenis. Ik ben niet van die... Nee, daar ben ik niet van. Ja, zo, zeg maar eens zo. Daar ben ik niet van. Nee, ik ben daar niet van. Ik ben niet van de besnijdenis. Maar hij kwam voor de besnijdenis. Omdat er waren beloftenissen aan de vader gedaan. Over het koninkrijk. Zeer zeker. Met hem, de Messias op de troon. Dat was aan de vaderen beloofd. Maar alleen voor de vaderen, alleen voor het volk Israël. Nee, Israël heel simpel. Niet omdat ze beter waren, maar God heeft hun gewoon uitgekozen. Het is begonnen bij Abraham. En jullie gaan voor mij dat doen. Nou, dan kan je wel... Zeg, ja, wil ik niet. Ja, sorry, maar God heeft het volgens mij helemaal uitgekozen. En niet een ander land. En daarvoor kwam hij ook met het doel in vers 9. De heidenen, God vanwege de barmhartigheid, zouden verheerlijken. Zie je? Het doel, dat is het. En daarom kwam Christus naar deze aarde. En dan zien we ook het onderscheid. En dan spreekt hij ook over die ponden en dat soort dingen allemaal. Dat heeft allemaal met de besnijdenis te maken. Christus kwam van hun. Dus ik moet... Ga ik verder lezen. Ja? En dan kom ik in 15, vers 15. Dan zegt Paulus. Maar ik heb u eensdeels te stoutelijke geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig maken. Kijk, zie je het? Het is daarom helemaal niet erg dat je het voor de tiende keer leest. Wederom indachtig maken. Opnieuw in herinnering brengen. Het schijnt toch nodig te zijn bij ons. Ja? Want ik heb ook zo'n tekst, dan denk ik, ja, dat weten ze toch allemaal al. Die tekst kent iedereen, ja. Maar dan kan ik wel naar huis gaan. Nee, opnieuw in gedachten brengen om de, kijk wat, om de genade die mij van God gegeven is. Wat is dat, die genade? Dat is dat hij apostel van de heidenen gemaakt is. Die genade is aan hem gegeven. Nou, het was genade, want we weten allemaal wat voor iemand Paulus was. Was nou niet zo'n lievertje. Ja, hij haatte Christus. Hij heeft God gelasterd, zegt hij zelf. Omdat, en waarom? Opdat ik een dienaar van de besnijdenis, nee, een dienaar wel van Jezus Christus, Maar wacht even, Christus was een dienaar van de besnijdenis. Maar nu zegt hij, nee, ik ben een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. Ha, dat is een heel ander iets. Het evangelie Gods bedienende. Maar het goede nieuws van God, en dat is Christus. Ja? En dan zoals hij het stelt naar de openbaring der verborgenheid. Opdat de offeranden der heidenen aangenaam worden geheiligd door de Heilige Geest. Ja, dat klopt. Want iemand die dat gelooft, de Heilige Geest komt in me wonen. En wat wij nu offeren aan de Heere, ja, in overeenstemming, zoals het in gehoorzaamheid is aan wat Paulus ons vertelt, dan wordt het aangenaam. Maar wacht even, als ik terugga naar vers 8 en ik denk, zo mijn leven aan de Heere te kunnen offeren en al mijn daden te doen voor hem, ja, dan kom je voor de rechtstoel van Christus en zegt hij, ja, sorry hoor, maar er staat hier toch duidelijk dat ik voor de besnijdenis ben gekomen. En in vers 15, met de Bijbel, ik zie het al voor me, zit ik bij de rechtstoel van Christus. Nou Jan, kom eens even, kijk, wat staat daar nou? Wat staat daar? Wat staat daar? Je kan niet zeggen, ja Heer, dat is me niet verteld, ik wist het niet. Het staat er toch? Ja. Dus daar zien we het verschil. Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in die dingen die God aangaan. Want ik zou niet durven iets te zeggen, hetwel Christus door mij niet gewrocht heeft, tot gehoorzaamheid der heidenen. Paulus zegt, ik durf niet iets te zeggen daarbuiten, ja, wat Christus niet door mij heeft gewerkt, tot gehoorzaamheid van de heidenen. Dat is de bediening waar Paulus over spreekt. En als hij zegt, ik ben een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen, en jij zegt, ik volg Paulus, en mensen zeggen tegen jou, ja, jij met je Paulus, ik volg Christus, dan liegt hij, ja. Dan worden wij valselijk beschuldigd, want wij volgen namelijk ook Christus. Want Paulus zegt, ik ben een dienaar van Jezus Christus onder de heidenen. En als ik Paulus volg, dan volg ik ook Christus. Dan volg ik Christus in Paulus. Want je ziet het, Christus, Paulus zou het echt niet hebben opgeschreven, als het niet echt door hem, door Christus gevrocht was. Dus is Christus in Paulus, hè? Daar vergoddelijken wij Paulus niet mee. Over Mozes zeggen ze dat ook niet, hoor. Nou, en dan tot gehoorzaamheid der heidenen, met woorden en werk. Kijk, mooi hè? Als je dat zo ziet staan, tot gehoorzaamheid van de heidenen, daar gaat het om. Paulus is gekomen natuurlijk niet alleen met het evangelie om ons te redden, maar om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen. En dan zie je staan met twee dingen, woorden en werken. Geen woorden, maar daden, ja? Wij hebben het woorden en daden. En daar kom ik nog op voor de rechterstoel van Christus. Want alleen woorden, alleen kennis, dat is leuk. Maar het gaat erom woorden en werken. Dat is gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid aan de leer. Even zacht zetten. Gehoorzaamheid aan de leer. Is dat. En dan de leer in gehoorzaamheid in praktijk brengen. Zo simpel, hè? Je leest eroverheen. Drie woordjes. Maar het zegt zoveel. Oké, dus nu gaan we dan, kijk ook even naar hoofdstuk 16. En dan over die gehoorzaamheid, vers 18 en 19. Ik lees 17 ook mee. Ik bid u broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd heeft. Paulus spreekt in meervoud, maar het is natuurlijk Paulus de apostel en degene die hem daarin behulpzaam zijn, en wijkt af van dezelfde. Zie je? Wijk af van de valse leer. Want de zulke dienen onze Heer Jezus Christus niet, maar hun buik en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten van de eenvoudigen. Let op voor mensen die prijzen en schoonspreken, ja? Daar zijn wij gevoelig voor. Ik vind het ook leuk als iemand tegen me zegt, tjoh jongen, ben je toch een aardige kerel. Oh Jan, wat kan je toch geweldige preken geven, ja? Ja, dan moet je uitkijken. Nee, want uw gehoorzaamheid, kijk, de Romeinen, want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan, uwenthalve, en ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. Nou, onnozel, wij zeggen wel eens, doe niet zo onnozel, dat klinkt niet zo positief. Maar hier is het positief, want het goede, ja, het goede, dat is de gezonde leer. Ja, daar moet je alles van weten. Maar wees alsjeblieft onnozel in het kwade, alles wat afwijkt van deze leer. Nou, en dat is die gehoorzaamheid. En daar draait het om, voor de rechtstoel van Christus. Kijk, 25 en 26 ook. En daar gaat het om, hè. Zie je twee dingen staan. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie, duidelijker kan het niet. En de prediking van Jezus Christus naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest. Maar nu geopenbaard is, en door de profetische schriften, naar de bevel des eeuwige Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt. Dus ja, we spreken over twee dingen, over de gehoorzaamheid van de gelovigen. Dus je wordt ten eerste natuurlijk gered. En dan heeft hij het over vers 25, dat wij worden versterkt door het evangelie. Want ja, Paulus heeft de Romeinenbrief al helemaal geschreven. Hij heeft al lang laten zien in de eerste hoofdstukken hoe een mens gered wordt. Ja? Gerechtvaardigd wordt. Maar gerechtvaardigd in positie. Hij wil ook dat we worden gerechtvaardigd in onze wandel. Dat we worden versterkt door dat evangelie wat hij verkondigt. En dan in vers 26 zie je aan het eind het geloof. Dus dat we, ik zeg het niet goed, aan de gehoorzaamheid van het geloof. Daar gaat, om die dingen gaat het. Dus ik wil twee teksten nog lezen en dan sluit ik af. Want ik ga volgende keer dan verder. Dan gaan we naar verder dingen over zien. Ga met me mee even nog naar 2 Korinthe 7 vers 14. Daar zitten we zo meteen trouwens ook. Alleen aan die tekst kom ik zover vandaag niet. Maar 2 Korinthe 7 vers 14. Nog even over die gehoorzaamheid nog een keer. Je ziet hoe vaak Paulus erover spreekt. Ja? Hoe belangrijk het is. Want indien ik iets bij hem over u geroemd heb. Over Titus, ja, bij de Korintiërs geroemd heeft. Zo ben ik niet beschaamd geworden, maar gelijk wij alles met waarheid. Met waarheid. Heb ik de waarheid of heb ik de leugen? Paulus zegt, ik heb de waarheid. Tot u gesproken heb, alzo is ook onze roem, die ik bij Titus geroemd heb, waarheid geworden. En zijn innerlijke bewegingen zijn te overvloedigen jegens u, als hij u aller gehoorzaamheid overdenkt. Hoe gij hem met vrees en beven hebt ontvangen. Ik verblijd mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Wat is dat? Gehoorzaamheid? Aan wie? Aan Paulus. En daarom, hij zegt, ik verblijd mij. Hij zegt, ik verblijd mij dat jullie naar mij geluisterd hebben. Als wij dat zo zeggen, denk ik, nou, bescheiden man is dat, zeg. Is hij de baas? Ja? Zo reageerden ze daar ook. Heeft hij het over mij te zeggen soms? Nee, het gaat over, hij zegt, ik verblijf mij dan dat ik in alles van u vertrouwen mag hebben. Dat wil zeggen dat ze hem erkennen als zijn apostel. Als hun apostel. Als de apostel van de heiden. En daar verblijft hij zich in. Nou kijk, oké, en daar verblijft de Heer zich in. Zie je, die gehoorzaamheid. Niet alleen het weten, dat is allemaal mooi en aardig. Maar wat heb ik aan kennis die niet in praktijk gevoerd wordt? Dus Paulus verheugt zich in dat hij wordt erkend. Nou, de laatste tekst is 1 Timotheus 4 vers 8. Ik heb die vorige keer ook al een keer gelezen, of de keer daarvoor, maar daar bouw ik volgende keer even op voort. Dat wij hebben in feite dus een tweezijdig resultaat met die gehoorzaamheid van Paulus. Dat is in het dagelijks leven, 1 Timotheus 4 vers 8. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebben de belofte des tegenwoordige en de toekomende levens. Ik heb de belofte van dit leven en het toekomende leven. Ik weet, ik heb eeuwig leven. Maar hij bedoelt hiermee, dan spreken we over dit leven. Wat is bij ons voor nu het evangelie van ons? Nou, dat is redding. Nou, dat zijn we nu eenmaal. En nu gaat het verder, ja. Het resultaat is nu de versterking die we hebben. En de vertroosting is ook een versterking. Dus in dit leven, hem nu die machtig is die te bevestigen. Dus dat het evangelie ons versterkt. Dat is ons, dat is de belofte. Dat is wat ik nu al heb met dit leven. Ja, en dat ik de Heer beter leer kennen, maar die versterking. En het toekomende leven is, dat is de beloning. De belofte van het toekomstige leven. Want ik ben overgezet, dat weet ik. Maar wat is de belofte van het toekomstige leven? Ja, de godzaligheid, ja. Dat is de gehoorzaamheid. Dat is die godzaligheid. Aan wat Paulus opschrijft, dat is wat de Heer wil. Dan hebben wij ook de belofte van het toekomstige leven. En daar gaat die richtstoel van Christus over. En dan gaan we volgende keer zien hoe dat er allemaal precies uitziet. Ja? Dus ik ben vrij, amen. Maar ga ik die vrijheid gebruiken door in gehoorzaamheid aan Christus te zijn? Of ga ik die vrijheid gebruiken tot een oorzaak van mijn eigen vlees? Dat is de belofte van het toekomstige leven. Net zoals die Jood met die ponden. Niks. Oké, maar dan gaan we de volgende keer zien. Vader, we danken u voor deze heerlijke boodschap. Vader, uw woord is duidelijk en helder. En wij willen heel graag eenvoudig zijn, Vader. Gewoon eenvoudig. Eenvoudigheid is harten. Niet dubbelhartig, maar eenvoudigheid. Want uw woord zegt het en het staat er en we geloven het. En dan is het inderdaad eenvoudig. En dan hebben we het ook. En daar willen we heel erg voor bedanken. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, tot over een kwartiertje. En anders dan hoor ik wel een sms'je, ja?